Dat merkt u zo, want u bent hier terug bij Argos. En op veilige afstand is inmiddels aangeschoven Argos-collega Sanne Terlinge. Dag Sanne.
Hallo, goedemiddag.
Ook onze redactie werkt gewoon door in deze coronatijden. Maar het is wel lastig, want we gaan natuurlijk normaal gesproken altijd bij mensen op bezoek. Dat kan nu niet zomaar meer. Hoe ga jij nu te werk? Vertel eens.
Ja, ik ben nu wel naar buiten gekomen om hier in de studio aan te schuiven. Maar tussen ons in zit een soort groot scherm. Dus ik zie een beetje glimmertjes. En
een hard goed plastic naar jou scherm. Kijken.
Ja, heel gezellig. En verder veel via de telefoon, toch? Veel via beveiligde apps. En komende week, of eigenlijk sinds deze week, zit Argos in Publix. Vanaf komende week kun je ook op onze website lezen hoe we daarmee omgaan.
Wat is dat, Publix?
Dat is een klokkenluidersplatform. Dus mensen kunnen ons op een beveiligde, anonieme manier nu ook documenten of andere tips sturen.
Ze kunnen hun tip kwijt zonder dat hun personage, hun naam, hun gegevens bekend zijn.
Ja, als ze dat goed doen. Maar daarom dus ook die handleiding. En ze kunnen dat nu al doen via de website van Publix zelf. Dat is publix.nl. Mm-hmm. En vanaf volgende week ook via onze eigen website kunnen ze lezen hoe dat moet. Dat is vpro.nl/argos.
Oké. Maar zijn er sowieso helemaal geen plekken meer waar je naartoe kunt nu als verslaggever van Argos, onderzoeker?
Eén op één kan dat natuurlijk wel. Wij mogen nog naar buiten. Maar met hele kwetsbare bronnen kun je dat niet doen. Iemand die net ziek is geweest. Het valt ook wat meer op. Medewerkers die in het geheim met je willen afspreken, maar met hun hele gezin thuis zitten, kunnen dat ook wat minder onopvallend doen. Dus we zijn wel aan het zoeken hoe we dat het beste kunnen doen. En een groepje meenemen voor een mooie reportage in het bos is ook wat lastiger.
Ja. Het zijn ook wel tijden waarop instanties meteen de kans grijpen om lastige dossiers onder het tapijt. Nou, dan zeg ik het misschien iets te sterk, maar toch, ik zeg het toch maar even, onder het tapijt proberen te vegen. Jij hebt daar een mogelijk voorbeeld van. En dat heeft te maken ook met deze rap die we net hoorden. Hè?
Ja.
Vertel eens, hoe zat dat?
Ja, al een jaar lang volg ik het onderwerp van verdwenen vluchtelingenkinderen. En dan in het specifiek Vietnamese vluchtelingenkinderen. Mm-hmm. Vorig jaar hebben wij ontdekt dat er 60 van die Vietnamese kinderen in 5 jaar tijd uit de beschermde opvang in Nederland zijn verdwenen. Dan moet je je voorstellen, de beschermde opvang, dat is dus al een speciale plek waar ze zitten, omdat ze een heel groot risico lopen om slachtoffer te worden van mensensmokkelaars en mensenhandelaren. Mm-hmm. Nou, daar zijn er dus 60 van verdwenen.
En dat deed je in het kader van Lost in Europe. Hè? Dat is een soort, wat is dat?
Dat is een project dat we zelf mede hebben opgezet als Argos. Maar waarmee we met een internationaal team van onderzoeksjournalisten. Dus ook van de BBC en The Guardian, journalisten in Italië. Van IRPI, KNAK in België, de RBB in Duitsland. Uitzoeken hoe het kan dat al die vluchtelingenkinderen, want dat zijn er in totaal echt tienduizenden, verdwijnen na aankomst in Europa. Mm-hmm. Dat zoeken wij met z'n allen uit. En de Vietnamese die vormden eigenlijk ons eerste onderzoek een jaar geleden.
En wat is er daarna gebeurd toen jullie ontdekten dat er 60 Vietnamese kinderen waren verdwenen uit die beschermde opvang?
Eerst zei de staatssecretaris, dat was toen nog Mark Harbers, die zei dat er helemaal geen signalen waren van mensensmokkel of mensenhandel. Mm-hmm. Toen hebben wij naar boven getild dat die er wel zijn. In Duitsland zagen we kinderen in nagelstudio's werken. In Engeland is een jongen die uit Nederland wegliep teruggevonden op een wietplantage. Dus dan verricht hij daar dwangarbeid eigenlijk om zijn schulden af te betalen. Mm-hmm. Ik ben in Frankrijk in een kamp geweest waar een aantal jongens die onder de radar zaten zich eigenlijk schuil hielden in de hoop met mensensmokkelaars ze toch naar Engeland te gaan maken later. En die vertelden ook hoe ze onder druk stonden, omdat ze echt tienduizenden euro's moesten betalen om die oversteek te maken. Mm. Nou, in Tsjechië vonden we criminele netwerken die samenwerken met de Chinese maffia, de Oostblokmaffia. En het blijkt dus ook echt heel duidelijk dat ze die kinderen onder valse voorwendsel naar Europa lokken. Dus zeggen dat ze hier gewoon een normale baan krijgen.
Ja.
Nou ja, en toen we daarmee aan de slag gingen, toen werd er uiteindelijk wel mijn onderzoek geroepen. Maar misschien moet er eerst nog even luisteren naar fragmenten van onze reportage van destijds.
Precies, ja, want je bent vorig jaar als eerste journalist toegelaten tot zo'n locatie voor beschermde opvang. Dat is dus de plek waar de Vietnamese kinderen ook verdwijnen. Laten we daar even naar luisteren, naar een compilatie daarvan.
Deze kant?
Ja,
Ik denk dat ze even kijken hoor.
Ja, hier ligt ook een veldje voor. En in de omschrijving van die papieren die we hadden gekregen stond ook dat ze rondjes gingen lopen op een veldje. En dat daar dan een grote zwarte auto stopte die ze oppikte. Dus dat moet hier zijn dan, denk ik. Daar.
Ja, dat moet hier. Oh ja, je ziet daar ook wel iets wat op een ingang lijkt.
Nee, we krijgen wel eens verdachte auto's. Auto's die 's nachts staan te knipperen met de koplampen. Auto's die heel langzaam langs de locatie rijden.
Personen die staan te kijken.
Ja, personen inderdaad.
Soms kan het voorkomen dat je letterlijk een situatie hebt dat we alleen maar een pupil meelopen tot het einde van het terrein. En dan blijven wij wijzen op de mogelijke consequenties van hun keuze. Helaas, en dat is ook een uitdaging voor ons als jeugdzorgwerkers, kunnen we niet fysiek ingrijpen, we kunnen ze niet hier houden.
Ja, ze zijn op de meest creatieve manieren hier eruit gegaan.
Ja.
Door de kleinste raampjes. Dat ze gewoon, koste wat het kost, hier weg moeten.
Ja.
Omdat ze terug moeten naar de handelaar, omdat anders hun familie vermoord wordt. Meestal is het ramen forceren, deuren forceren, schroeven.
Bij het inbraakalarm uit het systeem plakken, magneetjes.
Ja, dat kunnen wij gewoon niet tegenhouden.
De jongeren verdwijnen, ongeacht wat we doen.
Ze laten ook heel veel achter.
Ja, plattegronden van de haven van Rotterdam met de vertrektijden van de boot naar Engeland. Het is zo'n netwerk wat daar omheen zit, hè, waar wij verder niks van af weten.
Ja, je weet niet wat de handelaren gezegd hebben tegen ze, waarmee ze bedreigd worden.
We hebben bij het inspecteren van zijn kamer een aantal teksten ontdekt die zich met Google Translate lieten vertalen als: kan iemand me helpen?
Vanochtend sprak ik een docente van school en ze gaf aan een schriftje te hebben gevonden. Op de voorkant staat afscheid. In het schriftje staan wat vertalingen van Nederlandse woorden, zoals zolder. Er staan vragen in over geld lenen, terugbellen, heb je een probleem? Daarnaast gaf de docenten aan dat ze de muziekleraar gesproken had, die aangaf dat hij een briefje had gevonden. Hierop stond: thank you for everything. I never see you back.
Ja, dat was een fragment uit onze reportage van precies een jaar geleden, waarbij medewerkers van de beschermde opvang heel duidelijk aan de bel trekken over die verdwijning van Vietnamese kinderen. Sanne Terlinge van Argos hier nog in de studio. Ja, dat bracht nogal wat teweeg, hè, dat nieuws.
Ja, echt de hele Tweede Kamer, van links tot rechts, die hebben toen gevraagd om een diepgravend internationaal onderzoek. En ook de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Dat onderzoek is er ook gekomen. Dat is uitgevoerd door het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel van de politie, het EMM.
Uh-huh.
Het zou eigenlijk het afgelopen najaar al uitkomen. We zaten steeds op te wachten van wanneer komt het nou. En afgelopen week werd het eigenlijk tussen al het coronanieuws door ineens naar de Tweede Kamer gestuurd.
En wat staat erin? Wat zijn de conclusies?
Ja, het bevestigt wat we al hadden aangekaart. Die Vietnamese kinderen die verdwijnen stelselmatig. Het kost het expertisecentrum wel heel erg veel moeite om te achterhalen hoeveel kinderen er precies verdwenen zijn. Want het blijkt dat alle instanties dat op verschillende manieren registreren. Dus er waren bij de politie gevallen bekend die niet bij de beschermde opvang bekend waren. En andersom. En ze kwamen uit op 78 unieke vermissingen van Vietnamese minderjarigen. Dus dat zijn er eigenlijk nog meer dan wij al wisten. Wij
hadden de 60
geteld in die 5 jaar. En dan zijn er ook nog Vietnamezen die nadat ze ergens zijn gevonden in een gewone taxi naar de opvang worden gebracht, maar halverwege uit die taxi stappen en dan verdwijnen. Nou, die zijn niet meegeteld, want die waren nog niet goed vastgelegd.
Oh, dus het zijn er eigenlijk nog meer dan die 78 ook?
Ja.
Ja.
Dat aantal ligt nog hoger, alleen die hebben we dus niet ergens in het systeem staan. Dus die kunnen we niet meetellen.
En hoe is de situatie nu? Want dit gaat natuurlijk over de voorbije periode. Gaat het nu beter?
Ja, wij hadden zelf wel gehoopt dat het na onze uitzending beter zou gaan. Maar er blijkt nu allereerst weer een piek te zijn van Vietnamezen die nu komen. Dat aantal ligt weer net zo hoog als in 2015, 2016. Dat waren ook piekjaren. En die verdwijnen ook nog steeds allemaal. Dus in de tijd dat het onderzoek liep, zijn nog eens 18 Vietnamese jongeren verdwenen.
Jeetje. En weten we nu wel waar ze terecht zijn gekomen, deze jongeren?
Van twee hebben we achterhaald. Dat zijn twee jongens die uit de Limburgse opvang zijn verdwenen. Dat zij zijn overleden bij het grote truckdrama in Essex, waarbij 39 Vietnamezen dood werden aangetroffen in de achterkant van de container van een koeltruck.
Ja, dat was een tijdje geleden groot in het nieuws, hè? Ja.
Ja. En, maar dat weten we dus uit eigen onderzoek. Dat weten we niet dankzij dit onderzoek. Hmm. Het expertisecentrum die heeft ook geen mandaat gekregen voor internationaal onderzoek. Dus het enige wat ze hebben kunnen doen is kijken welke meldingen er uit het buitenland zijn binnengekomen bij de immigratiedienst, de IND. Ja. En zo hebben ze achterhaald dat 23 van de verdwenen Vietnamezen elders zijn aangetroffen. Waarvan 16 in Engeland, 5 in Frankrijk, 3 in Duitsland en 1 in België. Maar er staat dan niet bij onder welke omstandigheden. En vaak zit er ook een hele tijd tussen, 9 maanden op zijn minst, tot zo'n bericht binnenkomt. Dus ze weten van 70 kinderen helemaal niet waar ze zijn gebleven. En bij de rest weten we niet wat ze hebben meegemaakt.
En dat zijn dan tussen aanhalingstekens Nederlandse Vietnamese kinderen?
Ja,
die uit Nederlandse opvangcentra zijn verdwenen.
Ja, en omdat ze hier dus ook alleen zijn gekomen zonder hun ouders, betekent dat ook dat de Nederlandse overheid voor hem verantwoordelijk is.
Maar goed, oké, dat is helder. Maar nu heb ik hier het persbericht van de staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol. En daar staat boven als kop: minderjarige vreemdelingen reizen vaak door. Dat klinkt toch niet alsof er heel veel aan de hand is, althans volgens haar niet.
Ja, dat is echt een klassiek staaltje framing. En ze gebruikt het inderdaad ook om te zeggen dat er geen nieuwe maatregelen nodig zijn. Het rapport bevat hele sterke aanwijzingen voor mensenhandel.
Ja, want waarom is dat dan framing? Leg het eens uit, want dat is
slaat allereerst op een andere groep vluchtelingenkinderen. Want er zijn 2 onderzoeken tegelijk uitgevoerd. Er waren dus Vietnamese kinderen verdwenen, maar er is ook een onderzoek uitgevoerd om te kijken hoeveel kinderen in totaal verdwijnen uit de opvanglocaties. Mm-hmm. Dus dat gaat om 1750 kinderen. Dus er is echt nog veel meer aan de hand. Nee. En van die kinderen is bekend dat 60% voor ze in Nederland kwamen in een ander Europees land is geregistreerd. Dus die waren reizend door Europa naar Nederland gekomen. Nou, daar slaat die kop dan op.
Ja.
Van de Vietnamezen weten we weliswaar wel dat ze naar Engeland willen. Dus dat wordt ook steeds gezegd. De Vietnamezen willen naar Engeland. Maar ik zei net al, we weten helemaal niet of ze daar zijn aangekomen.
Ja, maar waarom klopt die kop dan niet volgens jou?
Nou, omdat het hele rapport dus echt heel duidelijk. Nou, ten eerste dus omdat we helemaal niet weten of ze doorreizen. Want ze zijn niet gevonden. En ten tweede omdat er in het rapport echt hele duidelijke signalen staan. Die wel wijzen op mensenhandel. Er wordt gewoon letterlijk gezegd: de smokkel heeft bijna altijd tot doel om migranten uit te buiten. En de meest voorkomende uitbuitingsvormen zijn gedwongen arbeid, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting. En ja, wat er dan wordt gezegd, er is geen bewijs dat deze groep die uit de beschermde opvang is verdwenen in Nederland is uitgebuit. Ja, dat is nogal wie. Dus als je niet terugvindt, dat je er geen bewijs van hebt.
Maar goed, kijk, de staatssecretaris zegt bijvoorbeeld ook: de Vietnamezen lijken helemaal niet geïnteresseerd te zijn in de uitkomst van de asielprocedure hier in Nederland.
Ja. En daarover heb ik wel even gesproken met Ina Hut, directeur van het Coördinatiecentrum Mensenhandel. En ja, het is heel makkelijk om dan te laten lijken alsof dat betekent dat ze dus niet serieus zijn met het asiel aanvragen. Maar wat het eigenlijk betekent is dat alle alarmbellen moeten afgaan, want je weet dat je kinderen in je opvang hebt die de verwachting hebben dat ze daar niet kunnen blijven.
Maar waarom zouden ze niet in Nederland willen blijven?
Omdat die druk van de mensensmokkelaars zo ontzettend groot is. Dat komt eigenlijk terug in de verhalen van de medewerkers van de beschermde opvang. Maar nog meer van informatie die verder is binnengekregen. Ja, zij moeten gewoon duizenden euro's aan schulden afbetalen.
Maar goed, kijk, de staatssecretaris zegt: ja, maar ook daarvoor is geen bewijs gevonden. Hoe komt dat dan?
Ja, dat is dus omdat we niet weten waar ze zijn gebleven. Maar er staat ook echt letterlijk in het rapport dat dat komt omdat de verdwijningen niet de juiste aandacht krijgen van de politie.
Hmm.
In een conceptversie van het rapport die we ook hebben ingezien staat zelfs dat de politie niet eens altijd langskomt op de beschermde opvang als iemand is verdwenen.
Hmm.
Rapporten of onderzoeken worden niet afgerond, krijgen geen prioriteit. Ze hebben wel door de politiesystemen heen gehaald van wat we kunnen vinden op het gebied van Vietnamese mensenhandel en henneplantages. En er rollen er meteen al 19 zaken uit. Alleen zijn dan afgedaan als hennepincident en niet als mensenhandel.
Je bent niet de enige die naar het onderzoek heeft gekeken. Er zat nog iemand op dat Vietnamese onderzoek te wachten. Dat was de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij riep vorig jaar op tot een diepgravend onderzoek. Jij hebt hem gebeld om te vragen wat hij vindt van het resultaat. En laten we daar even naar luisteren.
Het onderzoek bevestigt het feit dat er alle reden is om dieper te graven. Er zijn nog steeds, met name ook rondom jonge Vietnamezen, grote groepen die verdwijnen. Sterker nog, het merendeel verdwijnt. En daarnaast zijn er echt indicaties van het feit dat men in een internationaal verband in verkeerde handen raakt qua uitbuiting. De gevaren zijn volop aanwezig. En dat betekent dat er eigenlijk onvoldoende zicht is op de aard en omvang van de problematiek. En onvoldoende zicht is op de te nemen maatregelen en betrokkenheid van netwerken in de sfeer van mensenhandel en mensensmokkel. Dat ik het buitengewoon verontrustend vind. En het verontrustende beeld eigenlijk door het rapport wordt bevestigd.
Voldoet het rapport aan al uw verwachtingen?
Het rapport geeft in ieder geval aan dat het nodig is en niet kan worden volstaan met de beleidsmaatregelen en de aandacht die het nu heeft. Het roept naar mijn gevoel op om echt daar scherper en met meer urgentie op te reageren. Overigens zijn deze fenomenen als eerder aan de orde geweest. Ik herinner me dat er in 2008 een bestuurlijke rapportage is uitgekomen rondom het onderzoek Koolvis. Dat ging over Nigeriaanse minderjarigen, Nigeriaanse meisjes. Het is mij opgevallen dat een belangrijk deel van de aanbevelingen die uit dat bestuurlijke rapport toen gedaan zijn, dat die nu weer wordt bevestigd door hetgeen in het EMM-rapport wordt gesteld. En ik denk dus om die reden dat het ook niet kan dat we nu volstaan met te verwijzen naar het bestaande beleid. En dat er echt scherper moet worden gereageerd.
Dat is wat de staatssecretaris doet. Hè? Die heeft een brief geschreven dat het bestaande beleid eigenlijk al voldoende is.
Ja, en ik denk dat dat niet zo is. Daarom begrijp ik die conclusie niet in het licht van de constatering die in het EMM-rapport wordt gedaan. Ik denk dat dit een kwestie is van langjarig de handen ineen willen slaan. En ook langjarig in Nederland kennis, expertise opbouwen, samenwerkingsrelaties bevorderen. Ook dat is een aspect wat uit het EMM-rapport naar voren komt. Het EMM is daarvoor opgericht, al jaren geleden. Het heet niet voor niets het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, waarin verschillende organisaties, ISCW, Koninklijke Marche Zee, IND en de politie samenwerken. De NIDOS ook. COA zijn aangesloten. Dat is niet voor niets. Maar dat betekent ook dat je langjarig die expertise verder moet uitbouwen en daarvan moet profiteren. En ik denk dat dat nog onvoldoende uit is gekomen, gegeven ook de constateringen die in het EMM-rapport worden gedaan, ook over het EMM zelf.
Het EMM zelf zegt eigenlijk dat de signalen op zo'n manier aangeleverd worden dat zij er zelf nog geen trends in kunnen ontdekken. Dat ze er heel veel moeite voor moeten doen.
Ja, inderdaad. En dat vraagt dus wel om gerichte maatregelen, ook op dat aspect. Kort en goed, het begint met maximaal en effectief kennis en inzicht op de problematiek te verschaffen. Landelijk, maar ook internationaal.
Zo, klare taal van Herman Bolhaar, de nationaal rapporteur Mensenhandel, die dus vindt dat de staatssecretaris veel meer moet doen dan ze nu van plan is. Ja, Sanne, hier in de studio. Ja, Herman Bolhaar is niet, geloof ik, de enige, hè, die daar zo over denkt.
Nee, ik noemde net al Ina Huts, de directeur van Comensha. Ja, die pleit echt voor een strafrechtelijk onderzoek nu. Om het netwerk van mensensmokkelaars en mensenhandelaren echt goed in kaart te brengen. En ze benadrukt ook dat gewoon die medewerkers van die beschermde opvang zich echt zorgen maken.
Ja, ja.
Defense for Children, een kinderrechtenorganisatie, die benadrukt ook het belang van samenwerking met bijvoorbeeld Vietnamese organisaties om beter te begrijpen wat de achtergrond is van deze kinderen. Want pas dan kun je beleid zo maken dat ze niet meer weg willen. Want blijkbaar zitten ze nu in een situatie dat achterin zo'n cool truck naar Engeland springen voor hen de beste optie lijkt die ze hebben.
En de politiek?
Dat is Jasper van Dijk van de SP. Die heeft al laten weten dat hij dit opnieuw onder de aandacht van de staatssecretaris gaat brengen. En haar gaat vragen om ook te reageren op de reactie van de nationaal rapporteur Herman Bolhaar.
Oké, dus dat gaat daar in de Tweede Kamer nog gebeuren. Ga jij er nog mee verder?
Ja, je hoorde me net al zeggen. Er zijn dus de afgelopen 5 jaar zeker 1750 kinderen alleen al uit de Nederlandse opvang verdwenen. Dus ja, ik heb nog wat te doen. En begint nu een van de verhalen waaraan we werken met de hele groep richt zich op Nigeriaanse asielzoekers.
Ja, maar dat blijft natuurlijk niet beperkt tot Vietnamezen.
Nee, we hebben al onthuld op onze website van Argos dat de afgelopen maanden tientallen hoogzwangere Nigeriaanse vrouwen uit de opvang zijn verdwenen. Dat daar grote zorgen over zijn. Ze zijn nu ook de derde groep van asielzoekers die in Nederland aankomt. Eigenlijk zijn er al gewoon meer dan 20 jaar zorgen over de Nigerianen. Want daar begonnen hele verdwijningen van vluchtelingenkinderen eigenlijk mee. En zij zijn de aanleiding dat die beschermde opvang, waar we het ook al over hebben nu, dat die ooit is opgericht om dit soort verdwijningen te voorkomen.
En het gaat gewoon dus in coronatijden door, dit soort praktijken.
Ja, ook daar zijn we nu naar aan het kijken wat de situatie nu is. En we weten al dat de meldplicht op asielzoekerscentra op dit moment juist is stopgezet. Oh. Dus wie er verdwijnt, komt nu ook een stuk minder goed in beeld. Normaal wordt elke week gekeken of iedereen er nog is. Nu even niet.
En dat heeft te maken met corona?
Dat heeft te maken met corona, ja. Want er zijn een stuk minder medewerkers. Het is natuurlijk op dit moment zo dat zelfs alle asielprocedures zijn stilgelegd. En dat nieuwe mensen die zich melden niet meer in Ter Apel worden opgevangen. Maar op een kazerne van Defensie in Zoutkamp. Ja, ja. Dus,
genoeg te doen, ik hoor het al. Ja, hartelijk dank voor je komst. Argos-redacteur